We beginnen vanavond met te lezen uit Johannes 8, vers 21 en verder. Johannes 8, vers 21 en verder. En de Heer Jezus zei wederom tot hen: ik ga heen en gij zult mij zoeken en in uw zonde zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden: hij zal toch geen zelfmoord plegen dat hij zegt: waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En hij zegt tot hen: gij zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonden zult sterven, want indien gij niet gelooft dat ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. Vers 31. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden: als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Vers 36. En wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams nageslacht zijt, maar gij tracht mij te doden omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. Vers 43. Waarom begrijpt gij niet wat ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen hebt. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Dat of die was een mensenmoorder van de beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar omdat ik u de waarheid gezegd heb, mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? Als ik waarheid spreek, waarom gelooft gij mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt. Dan aan het eind, bijna van ons hoofdstuk, vers 56. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien. En hij heeft die gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot hem: gij zijt nog geen 50 jaar en hebt gij Abraham gezien? Jezus zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. Ze namen dan stenen op om naar hem te werpen, maar Jezus verborg zich en verliet de tempel. Tot zover het lezen van Johannes 8. Als je gelooft in de Heer Jezus, dat hij de Ik Ben is, Yahweh van het Oude Testament, de Heere van het Oude Testament, dan ga je niet sterven in je zonden. En als je dat niet gelooft, dan zul je sterven in je zonden. In schril contrast daarmee staat een tekst uit Openbaring 14, zalig de doden die in de Heere sterven. Je kunt dus twee wegen zien: in je zonden sterven of in de Heere sterven. Scherper kan het niet. En dat is voor vandaag heel erg belangrijk. Iedereen is helemaal vol van de gebeurtenissen in Zuidoost-Azië. En terecht. Een gigantische ramp heeft zich daar voltrokken. In no time zoveel duizenden mensen omgekomen. En de vragen bestormen ons. Waar was God? En is God liefde? Hoe ga je om met deze dingen? Wat ga je zeggen? Het commentaar uit de christelijke pers trof mij heel erg. Ze lieten namelijk de gelovigen daar aan het woord. Daar aan het woord. En die spraken heel anders dan de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Om nu maar een paar van onze kranten te noemen. Ze zagen het als een teken, als een vingerwijzing, als een waarschuwing. En de eerste resultaten zijn er. Er is hulp over en weer. Christenen zijn veelal gespaard gebleven, heb ik gehoord. Dat is niet omdat ze beter zijn, hoor. Want daar gaat het echt niet om. Maar het gaat er wel om dat christenen en moslims nu ineens samen de hand aan de ploeg sloegen. En moslims ineens dankbaar zijn voor het feit dat er christenen waren. Ze zien het als een waarschuwend appel van de Heere God om toch vooral rekening te houden met zijn wezen, met zijn bestaan. De Heere God heeft in het laatste Bijbelboek gezegd, in Openbaring 16 vindt u dat, dat er plagen zullen komen, 7 aartsengelen met die schalen, die 7 schalen die uitgegoten worden. En als een van die schalen wordt uitgegoten, staat in Openbaring 16, hoe die plagen ook tekeer gaan, zij bekeerden zich niet. Nog één keer. Oordeel van God, vuur van God, zal uiteindelijk treffen alle mensen die de Heer Jezus niet kennen. Die zullen in hun zonden sterven. Het gaat er niet om om nu te stellen dat 120.000 mensen zijn omgekomen die allemaal in hun zonden zijn gestorven. Dat is A, niet aan ons om dat te beoordelen, maar B, weten we dat helemaal niet. Het criterium, mag ik het anders zeggen, heel populair, de lat die door de Heere God zelf wordt neergelegd, is door ons vaak verhoogd. Zijn genade is groter dan wij vermoeden. En als die mensen de Heer Jezus nooit bewust hebben afgewezen, dan zijn ze niet verloren gegaan. Want dat is voor God het criterium. Ik zeg niet dat dat voor u en voor mij, voor Nederland geldt, maar dat geldt wel voor landen waar de Heer Jezus niet is gepredikt. Wat is het criterium? Nou, Peter zegt dat ze de Heere die hen gekocht heeft, zullen verloochenen. Hebben zij de Heere die hen gekocht had verloochend? Hebben ze bewust nee gezegd tegen de Heer Jezus? Mijn antwoord is, ik laat het aan de Heere over, ik weet het niet. Maar hoe dan ook, je kunt zeggen er zijn 120.000 mensen omgekomen, wat een ramp. Je kunt ook zeggen van die 120.000 zijn misschien wel 100.000 rechtstreeks naar het paradijs gegaan. Ik bedoel het niet te vergoeilijken hoor, alsjeblieft, begrijp me niet verkeerd. Maar ik wil wel een wat ander licht laten schijnen. En als ik denk aan al die kinderen die zijn omgekomen waar we geen woorden voor hebben, dan kun je ook zeggen al die kinderen die de Heer Jezus niet hebben afgewezen zijn rechtstreeks naar het paradijs gegaan. Is dit de route die de Heere heeft? Als je later in de hemel komt en je zou eens met hem kunnen gaan kijken naar de gebeurtenissen van 2004, het eind van 2004, dan zou je misschien verbaasd staan dat de Heere God dingen liet gebeuren in zijn wijsheid waar wij geen benul van hebben. We kijken alleen maar naar de kapotgeslagen huizen en de op het strand gespoelde vissersboten. Ik zou zo graag willen dat u iets verder keek. En dat u dit ziet, niet als een ramp voor daar, omdat die mensen daar echt een ramp wel nodig hadden. Maar dat u het een keer gaat zeggen, zoals de Heer Jezus het zelf zei, toen bij de toren die van Siloam omviel. Dit is niet gebeurd omdat zij slechter waren, maar het is gebeurd voor jullie. Maar jullie moeten ervan leren, jullie moeten horen, jullie moeten een appel aangereikt krijgen. Maar jullie moeten je gaan bekeren. God zegt dat de hele schepping bedoeld is voor de Heer Jezus. Hij is het middelpunt van de hele schepping. De Joodse overlevering zei het zo. Het middelpunt van het hele heelal is de aarde. Het middelpunt van de aarde is Israël. Het middelpunt van Israël is de berg Moria, de tempelberg. Het middelpunt van de Moria, van de tempelberg, is de tempel zelf. Het middelpunt van de tempel is het heilige der heiligen. Het middelpunt van het heilige der heiligen is de genadetroon. Het verzoendeksel, precies hetzelfde woord. En over wie heb ik het dan? Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Het gaat echt om de Heer Jezus. Hij is het centrum. En als er hier op aarde krachten en machten bezig zijn om dit te verstoren, en die zijn er, de duivel en zijn engelen. En als, omdat de duivel in opstand kwam, er een catastrofe plaatsvond, waardoor de aarde woest en ledig was op het moment dat Adam en Eva geschapen werden, dan zijn er scheuren in de aardkorst gekomen. Waarom? Omdat God het zo gemaakt heeft? Nee, omdat de duivel het verstoord heeft. En God laat zekere ruimte voor die duivel, voor zijn gedachten. Maar zet op hetzelfde moment zijn plan in werking, zijn reddingsplan in werking, opdat mensen die in hem zouden gaan geloven, niet in hun zonde zouden sterven, maar eeuwig leven zouden krijgen. En daarom is ieder die gelooft in de Heer Jezus een nieuwe schepping. En voor hem, voor haar, is het oude voorbij gegaan, is het nieuwe gekomen, is er een nieuwe geboorte, een opnieuw geboren zijn, niet nog een keer, maar een nieuwe wijze van geboren heeft plaats gehad. Ieder die in de Heer Jezus gelooft, weet dat hij een nieuwe geboorte is. En waar komt hij dan terecht? Dat geldt voor u, geldt voor mij. Ergens in deze schepping? Nee, in een plaats voor deze schepping er was. In het huis van de Vader. Die was er al voordat de eerste stofdeeltjes van deze schepping ontstonden. Ja, het is allemaal ingewikkeld. Mooie theologische verhandeling. Maar kan ik dit ook vertellen aan mijn buurman? Nou, misschien niet. Die buurman die begint God tot de orde te roepen. En als hij God tot de orde geroepen heeft en het wordt weer kalm, dan ligt hij weer aan het strand. Ik schrok me dood dat de mensen daar in die contraien gewoon weer lagen te zonder baden. Daar. Nou, zo zijn de mensen. Openbaring 16 zegt, en ze bekeerden zich niet. Ze trokken zich er geen klap van aan. Niemand doet er iets mee. En we hebben eventjes een hele grote mond. Oh. En we gaan flink wat geld overmaken. Nou prachtig, we moeten ze helpen. Dat moet. En daarna gaan we over tot de orde van de dag. En we doen net of God niet bestaat. Maar zodra God een beetje tot de orde geroepen is. En het een beetje gekalmeerd is. Dan denk ik, nou God hebben we niet nodig. Dat regelen we zelf. Dat is de mens. En de Heere God doet appel op appel. Hij trekt aan de bel. Alarmbellen van God. Bazuinen van God klinken. En als dit geen bazuin van God is, dan wil ik het niet meer. God waarschuwt. In één week tijd, op hetzelfde moment dat er in Zuidoost-Azië een gigantische vloed vele, vele mensen meeneemt, landt er in Afrika een springhaan en plaag. Zelfde dag. 80.000 ton per dag vreden ze kaal. 80.000 ton voedsel per dag. Ja, nee, wij kopen de kerststollen bij 12 tegelijk, want dan heb je ook in de diepvries een paar niet. Sorry hoor, ik zeg het wat raar, maar we trekken ons er misschien ook wel niks van aan. Raakt het u nog, gij allen die voorbij gaat? God laat nog een keer horen, geloof in de Heer Jezus. Hier, Johannes 8, ons stukje. Als je niet gelooft dat ik de Ik ben... dan zul je in je zonde sterven. Dat zegt de Heer Jezus hier. Waar hij zich openbaart als Yahweh zelf. Als de Ik Ben. De Eeuwige. De Schepper. Om wie het allemaal gaat. Tot wie alle dingen geschapen zijn. Om wie alle dingen geschapen zijn. Door wie alle dingen geschapen zijn. Hij, de Heer Jezus. Hij, de Grote. De Majestueuze. De Verheerlijkte Heere. Laat zich hier zien. En de Joden zeggen, voor mij hoeft het niet. U bent het niet. En de Heer Jezus zegt, als je niet gelooft dat ik die Ik Ben ben, dat ik die Ik Ben ben, dan zul je in je zonde sterven. En u en ik die geloven in de Heer Jezus, mogen zeggen dat we een nieuwe schepping zijn. Overmorgen kan een ramp hier in Nederland toeslaan en we weten niet wat er gebeurt. Het gaat mij er niet om dat wij daarvoor gevrijwaard zijn. Maar ik weet wel dat de toren van God, waar deze rampen allemaal beelden van zijn, waarschuwende beelden van zijn, dat die toren van God op de Heer Jezus is terechtgekomen. Ik heb gisteren gezocht naar Psalm 42, vers 8. Ik vond hem wel, maar ik wist niet meer precies dat het in Psalm 42 stond. Waar eigenlijk profetisch van de Heer Jezus staat, al uw baren, al uw golven zijn over mij heen gegaan. Alle oordeelsbaren, alle oordeelsgolven zijn over de Heer Jezus heen gegaan, zijn op hem terechtgekomen. En als jij gelooft dat de Heer Jezus jouw heiland, jouw verlosser is, dan ga je niet verloren. Dan heb je eeuwig leven, dan ben je nog een keer geboren, nee, dan ben je opnieuw, op een nieuwe wijze geboren. En je bent een nieuwe schepping. Voor jou is het oude voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Kan ons dan geen rampspoed treffen? Jawel, het kan wel. Maar we hebben Gods genade en Gods liefde ontdekt. En we hebben gezien wie de Heere is. We hebben dat ontdekt. Op het gevaar dat u mij beschimpt vanavond. Misschien wel zegt, dan komt hij weer aan met platgetreden paadjes. Wil ik u het boek Job voorhouden. Nog even geen kritiek. Straks mag het, zoek het dan zelf maar uit. Ik worstel daar net zo goed mee. Vraag me ook af, hoe, heren, hoe? Job, u hebt dat in uw Bijbel. En u kent het eerste hoofdstuk van Job precies. Daar weet iedereen alles van. Job had veel. Toen komen natuurrampen. En toen komen mensen. Er komt vuur. Er gebeurt van alles. En op een bepaald moment is Job alles kwijt. Alles is weggespoeld. Je zou zeggen, alles is verdwenen. Vele slachtoffers. Naar rato, naar verhouding. Zijn kinderen, zijn schoonkinderen, allemaal weg in één keer. Alleen zijn vrouw is er nog. De rest is weg. Zit Job. Met een potscherf zijn rug te krabben. Stukje puin, dat heeft hij nog in zijn handen. Zijn vrouw zegt, zeg God vaarwel en sterf. Die zag het ook niet meer zo helder. En hij zegt die merkwaardige woorden, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Nou, met die tekst is heel veel nood, ellende, narigheid glad gestreken. Ik weet het. Is ook misbruikt, zo'n tekst. Maar toch. Hij zegt het. Niet ik zeg het, hij zei het zelf. Was hij innerlijk ook zover? Nou, helemaal niet. Uit alles blijkt dat Job dit wel zei, maar innerlijk in opstand was. Helemaal, ja. Nou, zijn vrienden komen op bezoek. Die zullen hem eens eventjes vertellen hoe het zit. Ze hebben best meelij gehad. Ze hebben 7 dagen bij Job gezeten, niks gezegd. Er waren dus geen Hollanders. Die waren eerder gaan praten waarschijnlijk. 7 dagen stilgezeten. En de eerste zegt Job, je lijkt wel vroom, maar het is best jouw schuld. Want anders had je dit niet getroffen. Weet je wat die schuldvraag, hè? Het moet daar helemaal mis zijn geweest in Zuidoost-Azië, anders was dit niet gebeurd. En Job gaat er tegenin en fel. De tweede komt en zegt, Job, als het dan niet jouw probleem is, dan zit het misschien wel bij jouw kinderen. Bij de nieuwe generatie, bij de jeugd. Weet je wat, de jeugd wil niks meer van God weten. Die loopt bij God vandaan, die gaat naar de disco en die doet weet ik veel wat voor toestand allemaal. Dan zit het waarschijnlijk in de jeugd, in je kinderen, in je follow-up generation, in de nieuwe club. Nou, Job gaat er weer fel tegen in. Dan komt de derde, allemaal vriendjes, dat zijn geen vriendjes hoor, dat zijn de bedweters van vandaag. Die stellen zich voor als vrienden, maar ze zijn ze niet. Ze gaan je onderuit schoffelen, waar je bij staat. En de derde die zegt, nou Job, als het dan niet in jezelf zit, als het dan niet in je kinderen zit, dan zit het wel van binnen. Die gaat over de motieven oordelen. Jij spreekt wel mooie woorden, maar van binnen denk je heel anders. Nou, dat zijn de hele gevaarlijke. Want als er iemand naar je toe komt en die over jouw motieven gaat oordelen, wees dan wel goed op je hoede. Want motieven, dat is het terrein van de Heere God en niet van mensen. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar goed, die vriend zegt het ook. Job gaat er weer fel tegen in. Er is nog een vierde die andere dingen zegt. Dat laat ik nu even los. Dat is heel merkwaardig. Maar op een bepaald moment komt de Heere God. Want Job had inderdaad zich verdedigd. En God daarbij een beetje uit het oog verloren. Dan zegt de Heere God, Job, ik wil even een beetje praten. Kun jij zo'n vloedgolf produceren, Job? Kun je dat? Kun jij een dageraad ontbieden? Kun jij nu een bliksem laten komen? En hoe zit het eigenlijk, Job? Sla weer een stukje over. Heb jij ooit een klein krokodilletje gekocht voor jouw kindjes om daarmee te spelen, Job? Ik zeg het een beetje raar, maar dat staat er echt, hoor. Heb je ooit met een vishaakje een krokodil aan de haak genomen? Heb je dat ooit geprobeerd? De Heere bedoelt, je bent er doodsbenauwd voor die grote bek. Je durft het niet. Maar ik heb die krokodil gemaakt, Job. Ik heb al die sterretjes gemaakt. Ik heb de aarde gemaakt. Ik heb het allemaal gedaan. Geloof je mij? Job herroept. Heere God, sorry. Ik dacht dat ik u kende, maar ik ken u niet. In plaats van nu mensen te vertellen, zeg nu eens eerlijk, ik dacht, Heere God, dat wij u kenden. Maar we kenden u niet. We wisten niet wie u was. We hebben veel te vlug ons oordeel klaar gehad
We hebben veel te snel gezegd, als er een beetje God is, dan is hij een God van liefde. Dan had hij dat anders moeten doen daar in Zuidoost-Azië.
Het boek Job is precies voor vandaag, voor jou. Ook als het om persoonlijke dingen gaat, maar ook als het om collectieve dingen gaat.
Zou je nog durven zeggen, Heere God, ik vertrouw u. Want u wilt niet dat ik verloren ga. U wilt het allerliefste van uzelf geven. U wilt de Heer Jezus geven, opdat ik niet in mijn zonde zal gaan sterven. U wilt tot het einde gaan. U wilt helemaal uzelf leeggeven. Om mij gelukkig te maken, om mij blij te maken. Ik vertrouw u, Heere God. Ik snap niet wat daar in Zuidoost-Azië gebeurt, Heere God, maar ik vertrouw u.
En de Heere God zegt misschien wel tegen jou, je zult het hier op aarde misschien wel nooit snappen, maar je zult het een keer gaan begrijpen. Er komt een moment dat je doorkrijgt waarom. Maar dat dit een appel is, dat dit een waarschuwing is, dat dit een loutering is, volstrekt helder. Er zijn verschillende vormen van vuur. Vuur om echt ten einde toe verloren te gaan. Dat is ook vuur van God. Dat is ook vuur om loutering te bewerken, waardoor er iets moois uit de voorschijn komt. Dan moet het wel kostbaar zijn, maar dan wordt het nog kostbaarder. Dan gaat het laatste restje vuil, dat wordt nog weggelouterd. Dat is ook vuur van God. Ik kom er nog even op terug straks. In uw zonden zult gij sterven, zegt de Heer Jezus. Dat is een vreselijke benadering. En dat is Johannes 8, het tweede stuk van Johannes 8, het stuk van vandaag. Waar de discipelen aanhoren hoe de Heer Jezus in debat is met mensen die hem niet willen. Die hem negeren, die hem een hak willen zetten, die hem willen laten struikelen in zijn woorden. De Heer Jezus, hij is hier en vertelt deze dingen. Zouden wij de Heer Jezus nu durven eren en zeggen, Heer Jezus, u bent het centrum van het hele heelal. Om u gaat het. Uit u, door u en tot u zijn alle dingen. U bent de eerstgeborene van de hele schepping. De hoogste in rang van alles wat ooit met schepping te maken heeft gehad. U bent daarvan de eerstgeborene. We eren u, Heer Jezus. En dan komen de vragen. En Zuidoost-Azië dan? Of de sprinkhanenplaag in Afrika dan? Of de dood van vele, vele kinderen dan? Of zinloos geweld dan? Of mijn ziekte dan? Je komt gewoon bij jezelf uit. Terecht. Die vragen zijn er. Maar zou je niet eerst de Heere God durven zien als degene die hier op aarde is gekomen om zichzelf zo te openbaren, zo in zijn liefde, zo in zijn vergeving, zo in zijn barmhartigheid naar ons toe te komen om ons gelukkig te maken? Dat is de insteek. Dat is ook de insteek in Johannes 8. Mensen praten maar, denken het te weten. Dat is ook precies wat er vandaag gebeurt. De krant staat bom en bom vol. En de journaals zijn overvol. En ze zeggen maar, ze praten maar. En ze herhalen. De groep die tegenover de Heer Jezus zit, is een groep die alleen maar aan het discussiëren is. De Heer Jezus zegt dat hij van de Vader is. En dat zij ook een vader hebben. Ja, we hebben Abraham tot vader. Wat denkt u eigenlijk wel? Oh, ja. Maar als u Abraham tot vader had, zei de Heer Jezus, dan zou u in mij geloven. Want dat deed Abraham ook. Oh! Nog sterker. U hebt een heel andere vader. U hebt de duivel tot vader. En die is een mensenmoorder. Dat is een leugenaar die niets anders kan en niets anders doet dan leugen op leugen stapelen. Die hebt u als vader. Nog iets verder. Abraham heeft zich verheugd om mijn dag te zien. Ha! U bent nog geen 50 jaar en hebt u Abraham gezien? Daar komt uw Sarah-pop en uw Abraham-pop vandaan. Hoe ze dat uit deze tekst ooit gehaald hebben, weet ik ook niet hoor. Hij schijnt lekker te zijn met spijs. Maar dat is ook het enige wat ik weet. Nee, maar dit staat er ook niet. Ik bedoel, helemaal niet. Ze zeggen alleen maar nog geen 50. Ze hadden net zo goed, u bent nog geen 40 kunnen zeggen of zo. Weet je wel, het gaat niet om dat getal 50. Het gaat gewoon om, u bent nog geen 50. En hebben u Abraham gezien? En de Heer Jezus zei dat Abraham zich verheugd had om zijn dag te zien. Abraham heeft de dag van de Heer Jezus gezien. Daarover gaat het in dit stuk. Ik wil je daarvan iets lezen. Uit Genesis 15. Misschien wil je dat opzoeken als je een Bijbel bij je hebt. En anders dan luister je. Genesis 15. In hoofdstuk 14 heeft Abraham Lot bevrijd uit de koning van de volkeren. Heel merkwaardig. En de koning van Sodom biedt hem alle haven aan. En Melchizedek komt met brood en wijn, maar de koning van Sodom biedt hem alle haven aan. En Abraham zegt, niks, ik wil geen schoenriem van je, ik wil helemaal niks, nul. Vers hoofdstuk 15. Hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in een gezicht. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. De koning van Sodom wilde hem belonen. Abraham wilde niet. En God zegt, uw loon zal zeer groot zijn. Dat is een heel ander verhaal. Zo begint dit hoofdstuk. Nou, goed. Maar ik ben maar alleen, zegt Abraham, dus geen nakroost en zo. Dan vers 5, toen leidde de Heere hem naar buiten. Zei, zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. Die tekst kent u. En hij zei tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende hem toe als gerechtigheid. Daar wil ik straks graag wat van zeggen. Nou, en dan komt de bijzondere geschiedenis die ik u graag wil voorhouden. En hij zei tot hem, ik ben de Heere die u uit Ur der Galdeën, uit Irak, heb geleid om u dit land in bezit te geven. En hij zei tot hem, heren, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? En hij zei tot hem, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een totterduif en een jonge duif. Hij haalde die voor alle, die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkaar. Maar het gevogelte deelde hij niet. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, overviel een angstwekkende dikke duisternis. En hij zei tot hem, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in het land dat het hunne niet is en dat zij hen dienen zullen. Dan vers 16, het vierde geslacht zal echter hierheen wederkeren, want eerder is de baat voor de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol. En toen de zon was ondergegaan en er dikke duisternis was, zie een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen de stukken doorging. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat, de Keniet, de Keniziet, de Katmoniet, de Hetiet, de Periziet, de Revaïten, de Amoriet, de Kanaaniet, de Girgaziet en de Jebusiet. Tot zover. Ik lees het misschien een beetje te vlug, maar misschien wilt u dat thuis eens een keer rustig gaan lezen. De Heer Jezus is in gesprek met mensen die zeggen dat ze zonen van Abraham zijn. Dat ze Abraham tot vader hebben. Dat ze, als het ware, van die lijn zijn, van die kleur zijn, van dat bloed zijn. En de Heer Jezus verwijt die mensen daar in Johannes 8, want als dat echt zo zou zijn, dan geloofde je in mij. Want dat deed Abraham ook. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, dat is best een moeilijke sprong, dat snap ik. Maar ik wil het toch proberen. Abraham geloofde God. God zei tegen hem, kijk eens, tel ze. Korreltjes, tel ze. Abraham geloofde God en God rekende het hem toe als gerechtigheid. Dat betekent, hij geloofde dat God, hij zag het nog niet, maar hij geloofde God dat hij het ook doen zou. Dus dat wat hij beloofde, dat zou gebeuren. Hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat staat nog een keer in de Romeinenbrief bijvoorbeeld. Nou, even los van de citaten nog in het Nieuwe Testament. Een heel merkwaardig gebeuren vindt u in Jacobus. Jacobus zegt, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij geloofde dat God het zou doen en God zei, dat bedoel ik nou. Zo bedoel ik het, kijk maar, dat is geloof, dat is echt geloof. Maar Jacobus zegt, waar bleek dit dan? Hoe kwam dit dan naar buiten, dat Abraham God geloofde en dat God het dit tot gerechtigheid rekende? Jacobus zegt, toen hij zijn zoon op het altaar legde. Dat is veel later, want hier was nog geen zoon. Maar toen pas werd volstrekt helder dat Abraham God geloofde. Als je dan geen zoon hebt. Uiteindelijk komt er één. En die ene die wordt dan op het altaar gelegd. In Genesis 22. En Abraham denkt hij kan hem uit de doden terugbrengen. Jacobus zegt dat is nou geloven. Dat soort geloof gaat heel diep. Dat betekent dat je tegen alle logica in durft te zeggen, Yahweh is de Heer. Nieuw Testament is, de Heer Jezus is de Ik Ben. Hij is het. Tegen alle logica in, ook al gaat alles op zijn kop, ook al blijkt niets op zijn plek te blijven, Hij is de Heer. Geloof je God? De Heer God zegt, ik heb je gezegend met alle geestelijke zegening. Tel het maar eens. Kijk maar eens. Ja, ja. Maar ja, als ik morgen een lekker band heb, ja, dan zit ik wel met een probleem. Zo zitten wij in elkaar. Of iets met de keuken, of iets met de verwarming, of iets met je lichaam. Zo vlug gaat het. Geloof je God? Geloof je dat Hij de Ik Ben is? Hij die zoveel van je houdt en die niet wil dat jij verloren gaat, dat je gelukkig bent. Hij die je zo wil zegenen. Kijk dan eens. Abraham geloofde God. En de Heer Jezus zegt, als jullie zaad van Abraham zouden zijn, zou je mij geloven? Dat deed Abraham. Hij geloofde tegen beter weten in. Dat deed hij. En dat soort geloof zou ik eigenlijk ons moeten gaan kenmerken. U bent zo gezegend met geestelijke zegening. U hebt zoveel ontvangen. U zou eigenlijk moeten durven zeggen, ik geloof in God. Misschien met een psalmtekst en zijn onfeilbare woord. Ik geloof in God. De Ik Ben. De eeuwige trouwe, de onveranderlijke. Hem geloof ik. Nu, dat tafereel uit Genesis 15 wil ik even doortrekken. Want Abraham verheugde zich erop dat hij die dag zien zou. Welke dag wordt dan bedoeld? Het moment waarop de Heer Jezus hier op aarde gaat schitteren en Israël in al zijn volheid terug is in het land. Dat heb ik niet bedacht, dat staat in Genesis 15. Ik zou het anders zeggen. Abraham, ik zal je wat zeggen. Een driejarig rund, een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige ram, totterdag, jongedag, delen tegenover elkaar leggen. Nou, niemand heeft er moeite mee, denk ik, als ik zeg dat dit wat hier gebeurde, driejarige koe, driejarige geit, driejarige ram, een trottelduif en een gewone duif, dat dat te maken heeft met de offers. Dat zijn precies de dieren die in de offerdienst allemaal terug te vinden zijn. In Leviticus worden ze allemaal met name genoemd. Daar hebben ze allemaal te maken met het offer. Zijn het allemaal tafereelen, allemaal beelden, allemaal schilderijen van het offer alle tijden. Al die dieren, het offer. Abraham deelde ze in stukken, legde ze tegenover elkaar. En de roofvogels waren van plan om daar een lekker buitje bij te fikken. De duivel, de leugenaar. De roofvogel. De mensenmoorder van de beginnen. Zal ik het gewoon zeggen? Leg nu eens het offer neer. Leg nu eens neer wat het offer eigenlijk is. Leg dat nu maar eens in stukken neer. Zoals de priesters in het Oude Testament het offer in delen deelden. In stukken deelden. Leg dat nu eens neer. Natuurlijk probeert de duivel te zeggen, ach kan niet, bestaat niet, onzin, kan, roofvogels komen van alle kanten. Hele zwermen zijn in Nederland neergedaald, hele zwermen zijn de kerken binnengevlogen, hele zwermen hebben christenen onderuit geschoffeld, hele zwermen roofvogels hebben de glorie, de glans, de schittering van het offer weggepikt. Allang verdwenen. Alleen bij Abraham, hij joeg ze weg. Ga weg achter mij, Satan. Zo zei hij het niet, kunt u zeggen, nee, maar dat is wel de bedoeling, dat is wel het beeld hier geschetst. Er is een angstwekkende diepe duisternis. Dat betekent, het zal best donker zijn. Het zal best een tunnel zijn. Het zal best een moment zijn dat je zegt, maar ik weet niet meer waar het allemaal precies is. Maar er komt een moment dat de glorie van God langs deze weg zichtbaar wordt. Dat de glorie van God met vuur en met enorm vermogen van heerlijkheid dwars door de stukken gaat. Dwars langs deze route openbaar wordt. En Israël zal een geweldige zegen krijgen. Dat staat hier. En de grenzen van Israël worden hier gegeven voor het eerst. Nou, dat is niet niks. Eufraat als grens. Dus dwars door Irak ongeveer.
Middellandse Zee. Tja, niks Jordanië bestaat gewoon niet meer, zal ik maar zeggen. Het is allemaal weg. Het hele gebied voor Israël is gigantisch. Dat is de grens die God in petto heeft voor Abraham. Geloof je dat? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Geloof je dat nog? Geloof je, zegt de Heer Jezus tegen Joodse mensen hier, dat ik de Ik Ben ben? Geloof je dat ik kom? Geloof je dat ik tussen die stukken doorga? En dat de weg die ik dan zal gaan, een weg is, dwars door het offer heen. Ik zeg het nu misschien iets anders, maar u begrijpt mijn woordspeling hopelijk. Dit is de route, het offer. Het offer, de enige weg om tot zegen te geraken, de enige weg om behouden te worden, de enige weg om redding te krijgen, is het offer. Er is geen andere weg, alleen maar die weg, dwars door het offer heen. Zo openbaart de Heere zich, zo laat Hij zijn glorie zien, zo laat Hij zien wie Hij is. De Heer Jezus zegt, als jullie zonen van Abraham zijn, dat is Johannes 8, hè, iedere keer... Misschien kom ik een beetje heen en weer, maar luister er nog een keer. Bestel bij hen die bandjes of de cd of luister, maar doe iets. Probeer het op te pakken. En probeer erachter te komen dat de Heer Jezus hier in Johannes 8 tegen Joodse mensen zegt. En die snapte dit. Kijk eens, als je echt Abraham geloofde, dan zou je doen wat je vader Abraham ook deed. En dat is je verheugen op wat er nog gaat komen. En dat doe je niet. Reden twisten is veel makkelijker dan geloven. Debatteren is veel makkelijker dan geloven. In discussie gaan met is heel makkelijk. Maar gelovig aanvaarden is zo moeilijk. Ik hoop dat je het ziet gebeuren. De Heer Jezus zegt, jullie Joodse mensen, jullie moeten op de daden van Abraham letten. Daden dat Abraham zich erop verheugd heeft dat die dag zou gaan komen. Dat die dag, de dag waarop de Heere dwars door de offers heen naar een enorme zegen voor Israël gaat, dat die dag gaat komen. Dat zagen ze toen niet en de Heer Jezus verwijt hen dat. Zien wij dat nog wel? Zien wij dat, ja, dat het geweldige plan van God met Israël te maken heeft met het offer van de Heer Jezus? Dat er geen andere route is om die zegen echt te brengen dwars door het offer heen. Dat is de weg. Die hier aangeduid wordt. En jij en ik, wij moeten nu durven zeggen, en ook wij hebben geen andere weg dan die weg. Als u van zegen van God wilt spreken, dan is er geen andere route dan de route door het offer heen. Het offer van onze Heer Jezus Christus. Hij is het. Hij is de enige. En als je hem niet hebt, zul je in je zonde sterven. En als je hem wel hebt, dan ben je gelukkig, omdat je in de Heere sterft. Johannes 8, tweede stukje, laat ook een stukje profetie zien van wat er nog gaat komen. Als hij komt, na een enorme periode van donkerheid en diepe slaap, dan ineens komt daar dat moment van glorie, dan ineens komt daar een openbaring van heerlijkheid, dan ineens komt hij als het ware uit de lucht vallen, letterlijk en figuurlijk, dan ineens komt de Heer Jezus in volle glorie en volle heerlijkheid en hij openbaart zich. En ze zullen zien of hem niet doorstoken werd, ziet u wel? Wat zijn er voor wonden in uw handen? Dwars door het offer heen. Dwars door de route heen van het kruis. Dwars door alles heen wat de Heer Jezus heeft willen leiden. En hij openbaart zich en zal Israël in de volle zegen brengen. Dat staat in Johannes 8. Dat is de profetie van Johannes. Dat zijn schitterende profetieën. En waarom kunt u het snappen? Omdat u zegt, Heer Jezus, alleen door uw dood is er voor mij zegen. Alleen door het offer heen is er voor mij ook blijdschap. Een andere bron is er niet. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Het is alleen de Heer Jezus. En daarom zullen we zo graag willen dat mensen de Heer Jezus leren kennen. Zeker hier in deze zaal, maar ook in algemene zin. En dat wij vertellen van de Heer Jezus. En dat we durven zeggen, wat er met mij is gebeurd, weet ik ook niet. Maar genade, ja, ik weet het ook niet. Het kan bij mij ook nog in de economische zin helemaal niet goed gaan. Het kan in de lijfelijke zin ook wel eens niet goed gaan. Het kan van alles gebeuren. Dat kan. Maar als ik sterf, sterf ik in de Heere. En ik heb zegen op zegen, omdat ik in hem geloof. En dat willen we de mensen ook in Zuidoost-Azië graag vertellen. Ik kan het niet persoonlijk, maar support dat maar. Probeer maar dat mensen daar vertellen van de Heer Jezus. Maar nog een keer, ga nu niet zeggen dat die mensen slechter zijn. Het is wel een teken, een heel duidelijk teken van de Heer. Heel concreet. Als er oordelen gaan komen, dan nog zegt de Heer, en ze bekeerden zich niet. Totdat de Heer de deur dicht doet, definitief dicht doet. En er geen kans meer is, zoals in de dagen van Noach, een keer de ark helemaal dicht ging. En toen was het over, toen was het gebeurd. Zo kan het ook in de toekomst gebeuren. Dat de genade voorbij is. Van harte hoop ik dat nu de tijd van genade er nog is, dat wij vertellen van de Heer Jezus. Dat u en ik uitdragen wat we zelf hebben ondervonden. De Heer zegene ons. Ik wil graag bidden. Onze God, onze Vader, we komen bij u en danken u voor de Heer Jezus, voor het offer. En al die stukken die Abraham daar tegenover elkaar legde. En daar tussendoor was een pad. Dat zegt toch iets over een pad dwars door het offer heen. Ik wil u danken, Vader, dat er een weg is. Een eeuwige weg. De weg. We willen u danken dat niemand tot de Vader komt dan door de Heer Jezus. Ik wil u danken dat de meesten hier de Heer Jezus hebben leren kennen. Misschien dat allen hier de Heer Jezus hebben leren kennen. Maar het zou kunnen zijn dat er nog zijn die hem niet kennen. O Vader, wilt u zich dan zo aan dat hart openbaren, dat er nu op dit moment een beslissing genomen wordt. Heer Jezus, ik wil u ook leren kennen. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Wilt u zo uw woord zegenen. Wilt u het voorbeeld van Genesis 15 zegenen. We hebben dat zo nodig, omdat hier in Johannes 8 staat dat Abraham de dag van de Heer heeft gezien en hij heeft zich verheugd. Die dag is de dag waarop Israël het volle erfdeel zal krijgen. Dat komt nog. Dat moet nog komen. En Abraham geloofde. En wij geloven ook. Ik wil u danken, Vader, dat we door het werk van uw Heilige Geest mogen geloven dat de Heer Jezus de Ik Ben is. En dat Hij het waar maakt. Dat Hij de zegen zal brengen, ook voor Zuidoost-Azië. We willen samen bidden voor de vele mensen die in nood zijn. Die het moeilijk hebben. Die het heel zwaar hebben. Die alles kwijt zijn. Die huilen, verdrietig. We hebben het al uitgesproken. De beelden die staan ons op het netvlies. We willen u bidden, samen bidden. Om hulp die echt lenigend is. Maar we voelen aan, ook al zouden we iedereen een nieuw huis geven. En ze gaan gewoon door. Zonder de Heer Jezus. O Vader, we weten niet wat we zeggen moeten. We willen niet preken en niks geven. We willen zo graag helpen. O Vader, we smeken om de zielen. We bidden om zielen die tot bekering komen. Door de christenen die daar nu zijn. En we danken u dat de eerste symptomen zo zijn dat ze zich openstellen voor wat u wilt gaan doen. Mensen staan wat dichter bij de natuur en geloven ook eerder dat een dergelijk gebeuren een ingrijpen van God is. O Vader, wilt u hen zegenen? Wees u hen nabij? Wilt u de hulp die verleend wordt zegenen? Maar leert u ons ook alsjeblieft kijken naar een paar miljoen mensen hier in Nederland die de Heer Jezus niet kennen. Als ze omkomen, als ze sterven, dat ze verloren gaan. Vader, de hulp die wij aan deze mensen kunnen verlenen is misschien wel ons getuigenis, ons vertellen, onze uitstraling. Ik wil u bidden of wij die mensen zullen zien als last, als een bewogenheid. Dat u zo uw woord zegenen. Zegen iedereen die hier is, ook voor het nieuwe jaar 2005. Dank u dat u ons bij elkaar brengt, dat u ons ook bij elkaar wilt laten genieten van uw woord, maar ook dat we opgebouwd mogen worden in ons allerheiligst geloof. Zegen zo uw woord in alles, in alle facetten. We prijzen u en eren u om wie u bent. Amen.